Hallo, heb je heel even een moment voor me? Ik wil je iets vertellen.
Yes, sir, reading you loud and clear. Clear. The clock has started.
Welkom, je luistert naar Play, een podcast van iGlow over contentcreatie en marketing. In elke aflevering kiest één gast de vijf beste marketingcases. Hier is je presentator, Paul van der Ham.
Hartelijk welkom bij de zevende aflevering alweer van de podcast Play. Een podcast met de beste marketingcontent, uitgezocht door een bekende gast. Mijn gast van vandaag, die schrijft al jaren veel gelezen artikelen over marketing. Hij was journalist voor Adformatie, Marketing Tribune, e-merse en joop.nl. Sinds begin 2018 is hij hoofdredacteur van het online magazine Marketing Facts. Een applaus voor Jeroen Meerk. Welkom Jeroen.
Ja, bedankt dat je me hebt uitgenodigd.
Ja, nou ja, het, een uitnodiging. Eigenlijk is het best wel een gekke podcast aflevering, want voor het eerst neem ik hem op afstand. En dat heeft alles met het coronavirus te maken. Jij zit in Amsterdam en ik hier in Zwolle. Hoe is dat voor jou deze tijd? Gek, denk ik ook.
Nou, kijk, het is het beroep wat ik heb, stukken schrijven, dat kun je natuurlijk overal doen. Dus op zich, het werk gaat gewoon door. Of je nou thuis werkt of niet. En ik ben ook jarenlang freelancer geweest. Dan vind je het ook nooit zo erg om in je eigen huis te werken. Maar je hebt echt een contact niet. Je zit niet met mensen om de tafel. Je kunt niet overleggen face-to-face via een videoverbinding. Maar het is toch anders. Hè? Net zo goed als dat wij nu op afstand zitten.
Precies,
is toch, dan
ik,
heb je toch
moet
een ander
even
gesprek.
Wennen, inderdaad.
Ja, dan heb je een ander gesprek dan dat je tegenover elkaar zit.
Ja. Ja. Even direct maar even wat betreft het coronavirus. Het is heel actueel. Mensen luisteren dit op elk moment. Maar toch, binnen de marketingwereld hakt het er ook flink in. Campagnes worden stopgezet. Hoe kijk jij daarna? Wat er nu allemaal gebeurt?
Nou, dat is echt het gespreksonderwerp voor vakgenoten. Het kost bureaus daardoor veel geld. Of ze verdienen dus beduidend minder. Voor marketeers betekent het natuurlijk ook dat hun campagnes op slot gaan vaak. Of omdat er maar even helemaal niks wordt gedaan of minder.
Is dat verstandig volgens jou? Want inderdaad, heel veel campagnes worden teruggetrokken.
Nou, kijk. Dat eigenlijk, we hebben al op Marketing Facts al een paar stukken gehad van mensen die zeggen dat niet verstandig is. Je werkt natuurlijk aan branding en aan merkvoorkeur. Dat staat niet stil. En mensen consumeren heel veel media de laatste tijd. Dus je zou kunnen zeggen, je bereikt ze hartstikke goed.
We gaan het hebben over marketing cases. Ik heb jou gevraagd om jouw vijf meest opvallende, inspirerende marketing cases te kiezen. Je hebt een lijst samengesteld. Was dat moeilijk voor je om die lijst samen te stellen? Of was dat in één keer hopsakee?
Nou, er kwamen wel een paar campagnes meteen bovendrijven. Dat ik dacht, daar wil ik het eigenlijk heel graag over hebben.
Wat waren je selectiecriteria? Waar heb je op gekozen?
Nou, ik wilde niet alleen nieuwe dingen hebben. Ik zie nu natuurlijk de laatste jaren heel veel langskomen. Daar heb ik al een paar dingen van gekozen trouwens. Maar ik wilde ook een beetje een paar tijdloze campagnes pakken waar we het nog steeds over hebben en misschien even bespiegelen waarom dat zo goed was en of dat nu nog steeds zo zou kunnen werken.
Wat mij wel opvalt aan jouw lijst, ik zal nog niet vertellen wat je er allemaal in hebt staan, dat gaan we zo behandelen, is dat het veel traditionele reclames zijn.
Ja.
Is dat bewust?
Ja, toch wel, omdat vaak is er wel een cross-mediaal doorvertaling. Maar de oude dingen, daarvoor geldt natuurlijk, die komen onder meer uit de tijd dat internet een medium voor de bij was. En datgene wat nu gebeurt, dat is juist veel crossmedialer. Ja. En ik heb misschien ook wel een beetje voor traditioneel materiaal gekozen, omdat ik bij de hedendaagse digitale campagnes het idee heb dat we daar zoveel over hebben, dat ik dacht van. Ik grijp een beetje terug op de traditie. Vind ik ook wel mooi.
En dit is ook een soort oervorm van hoe je eigenlijk attentie creëert met meestal een goede video of een goede radiospot. Ja. Dat is volgens mij wat in al deze campagnes wel zit. Zullen we snel starten? Dan gaan we naar jouw allereerste keuze. En dat is een campagne van een paar jaar geleden volgens mij, van Nike. Dream Crazy. Ja. Wil je die nog inleiden of zullen we hem gelijk gaan starten?
Nou, ik zei net dat ik niet de meest voor de hand liggende campagnes wilde kiezen. Deze is dat natuurlijk wel. Hier is heel veel over gesproken. Er is heel veel over gesproken, maar hij is ook echt wel trendzettend in deze tijden van purpose marketing. En daarom vond ik dat ik er niet omheen kon.
Ja, je moet zo even uitleggen wat je daar precies mee bedoelt. We gaan eerst luisteren naar een fragment Nike met Dream Crazy.
If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer. For the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it. At the highest level.
Ja, het is een geweldige campagne. Hè? Een American voetbalspeler die opstaat tegen de onderdrukking van zwarte mensen. En die gekozen wordt als icoon in deze campagne. Dat is volgens mij wel de kern. Hè? Waarom heb je deze gekozen, Jeroen?
Nou, omdat precies wat jij nu omschrijft, Colin Kaepernick gaat het in dit geval over. Die ook de voice over is van de campagne. Dat was een omstreden man. Iemand die Amerika echt verdeelde, want Donald Trump, de president, die vond die man antipatriotistisch. En die zei van, belachelijk, daar moet je onmiddellijk mee stoppen, je hebt geen respect voor de vlag. En dat gaf echt een polarisatie in Amerika van je bent voor of tegen dit protest. En dat je als merk ervoor kiest om je in die discussie te mengen, dat is best gedurfd. Omdat je daarmee ook heel veel potentiële klanten tegen de haren instrijkt. En dat was ook eigenlijk wat er gebeurde. Eigenlijk wat zo interessant is aan de campagne, is alles ook wat er omheen gebeurde. En social media heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld. Er gingen mensen, die gingen hun Nikes verbranden. Omdat ze het niet eens waren met de keuze van Nike om die Kaepernick op een voetstuk te zetten. En dus eigenlijk Trump af te vallen. Dus meer de Trump-kiezer, die raakte ze kwijt. Maar er zat eigenlijk een heel vernuftig idee achter. Dat is namelijk dat als je iedereen probeert te pleasen, iedereen probeert tevreden te stemmen, dan bereik je eigenlijk niemand. Want dan ben je een kleurloos merk. Dan ben je, dan heb je geen onderscheidend vermogen. Of je moet inderdaad heel erg in de sfeer, in de categorie zitten van producten die iedereen in het huishouden altijd nodig heeft. Misschien de Procter & Gamble's en de Unilever's van deze wereld zullen dat misschien wat vaker wel zo doen. Maar een merk wat een echte sterke identiteit heeft en dat ook wil uitdragen, die doet er misschien goed aan om ook bepaalde mensen dus niet te pleasen. En dat doet Nike hier heel nadrukkelijk.
Is dat wat jou betreft een soort basisprincipe voor inderdaad marketing? Om de neiging, veel merken hebben wellicht de neiging om iedereen naar de mond te praten. Of om het aantrekkelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep. Maar eigenlijk zeg jij, en dat laat deze campagne zien, van durf kleur te bekennen.
Ja, precies. Dat is moedig en lastig. Want je weet ook van tevoren niet precies wat het gaat brengen. Ik denk dat ze er best wel wat rekensommetjes over doelgroepen op los hebben gelaten. Maar dan nog, je steekt je nek uit. En het kan ook op de een of andere manier heel negatief in de media komen, waardoor het gewoon uiteindelijk je merk beschadigt.
Ken jij meer voorbeelden, Jeroen, van merken die politiek engagement heel duidelijk inzetten? Waarvan je zegt, dat is goed gedaan. Want inderdaad, het heeft ook een zeker risico in zich.
Wat wel gebeurt is dat partijen, bedrijven soms echt kleur bekennen inderdaad in de discussie over politiek. Klimaat is ook een punt. Er zijn best wel mensen die vinden dat het klimaat ook weer niet te veel geld mag kosten, want dan moeten we allemaal dingen inleveren. Als je heel erg als merk de klimaatactivist gaat uithangen, dan kun je daar ook tegenstanders mee creëren. Terwijl de boodschap die je hebt eigenlijk een hele goede is natuurlijk. Hè? Waarom zou je daar niet voor inzetten?
Waar ik ook even aan moet denken, Jeroen, is bijvoorbeeld de HEMA of andere merken die namen aanpassen vanwege de gevoeligheid, hè, van feestdagen. Of, dat is ook het tonen van een soort politiek engagement van kleur bekennen, die ook niet altijd goed uitpakt. Hoe kijk je daarnaar? Is dat eenzelfde soort voorbeeld?
Vind ik wel, ja. Ja. Het is iets minder groot dan hoe Nike het aanpakt, maar er zit wel een hetzelfde idee achter. Ik had het natuurlijk net over purpose, hè, als thema waarom dit...
Wat bedoel je daarmee met purpose marketing? Is een trend, hè, van 2020?
Ja, klopt. Dat is echt iets van de laatste paar jaar. Dat houdt eigenlijk in dat bedrijven heel sterk gaan uitdragen welke hogere doelen ze hebben. Ja, uiteindelijk kun je over het woord purpose kun je heel veel dingen op loslaten. Want je kunt zeggen, purpose kan ook gewoon zijn dat je zoveel mogelijk producten wil verkopen. Maar meestal wordt er met purpose bedoeld dat
is het de why van C-Mac? Bedoel je dat?
Wat zei je?
De why van C-Mac, is dat?
Ja, nee, dat is eigenlijk de basis. Die wordt heel vaak aangehaald. De reden waarom je er als merk bent. En dat is meer dan alleen maar producten verkopen. Dat is vaak dat een beetje de centrale gedachte van hoe bedrijven het invullen. En dan gaat het vaak over thema's zoals het klimaat of discriminatie. Wat Nike dan bijvoorbeeld heel erg aanpakt. Maar bijvoorbeeld ook het ondersteunen als merk van of het sponsoren van de Gay Pride bijvoorbeeld.
Hartstikke mooi voorbeeld. We gaan direct door, Jeroen, naar jouw tweede keus. Dat is de Nederlandse Loterij met Koning Toto. Ook alweer zo'n voorbeeld waar veel over gesproken is. Met name daarna door de uitzending van Zondag met Lubach. Is dat ook de reden waarom je deze hebt gekozen?
Ja, zeker. Omdat ik zelf de marketingdirecteur van de Nederlandse Loterij, Arno de Jonge, meermalen geïnterviewd heb. Ook over zijn sponsoractiviteiten bijvoorbeeld. En vooropgesteld, die man doet met een marketingteam wat hij heeft heel goed werk. Want hij is heel succesvol en hij wint allemaal marketingprijzen. Alleen wat er gebeurde, en dat was dus rond die uitzending van Lubach, dat was dat de discussie werd aangezwengeld van, maar wat is dan de achterliggende de doelstelling van de Nederlandse Loterij? Want het is een staatsbedrijf wat bezig is om, laten we maar zeggen, gokken in Nederland en kansspelmarkt, om die te coördineren, zodat het niet uit de hand loopt. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Dat is op zich een purpose waar je van kunt zeggen. Dat is goed dat zo wordt gedaan. Er zijn ook landen in de rest van de wereld, zeker ook in Europa, waar het een vrije markt is, waar heel veel cowboys rondlopen en waar heel veel gegokt wordt en heel weinig wordt opgelet of mensen niet kopje ondergaan door gokverslavingen of wat dan ook. Er kwam dus discussie mede door die uitzending van Zondag met Lubach. En wij hebben er ook marketingvers ook over geschreven. Waar overigens Arno de Jong niet zo blij mee was. En ik ben vervolgens ook met hem in gesprek gegaan daarover in een interview. Maar dat ging erover van met name die Koning Toto campagne met Donnie, de rapper. Ja. Ja. Daarvan werd geclaimd dat hij niet specifiek mikte op jongeren. En daar stelde Arjan Lubach vragen bij. Die zei van hoezo niet? Deze man is weliswaar geen tiener meer, geen twintiger meer. Maar hij is ontzettend populair onder jongeren. Dus je kunt toch onmogelijk beweren dat dit niet een campagne is die specifiek op jongeren is gericht. En dat zou toch niet de doelstelling moeten zijn. Want je wil jongeren nou niet echt aan het gokken krijgen. Want dat is interessant.
Daar ging het om. Dat het een kwetsbare groep is. En moet de overheid, hè, omdat de overheid daar ook aandelen heeft in het bedrijf. Klopt dat? Zeg ik dat goed?
Dus ja, zeker. Eigenlijk zijn ze de grote aandeelhouder. Ja,
precies.
Ja.
Dus in die zin, dan geldt dat eigenlijk voor alle reclameuitingen voor gokken. Van in hoeverre mag dat? Is dat verantwoord ook als overheid om dat toe te staan?
Het is natuurlijk ook een hele spannende markt, omdat de gokmarkt wordt wat geliberaliseerd in Nederland. Dat gaat volgend jaar allemaal gebeuren. Dan komen er ook externe spelers bij die zich wel aan Nederlandse wetgeving moeten houden. Maar ja, dat moet wel voortdurend gecontroleerd worden. Het wordt denk ik daardoor toch wel wat dynamischer. En dan is een sterk overheidsbedrijf die daar in reguleert wel belangrijk. Maar wat bijvoorbeeld bij die Toto gebeurde, was dat komt ook uit een interview in de Volkskrant van eind vorig jaar. Daarin gaf de jongen ook aan van, het is een beetje de Toto, het gokken op voetbalwedstrijden, een beetje een stoffig merk. Wat vooral aan oudere mannen appelleert. En ze wilden het wat hipper en eigentijdser maken om wat meer de 20 en 30-jarigen binnen te halen. En
dat is goed gelukt met deze campagne.
En dat is heel goed gelukt. De cijfers waren ook heel positief. Dus ook, er zijn ook Effies mee gewonnen.
Zullen we eerst even luisteren, Jeroen? Want anders
ja, dat is misschien wel een goed idee.
Zonder het fragment. We gaan even luisteren naar de campagne die ook heel veel prijzen heeft gewonnen. Dat gaat om deze. Daar komt ie.
Eindelijk een echte rap koning ouwe. Donnie is een nieuwe koning Toto. Iedereen wil met mij op de foto. 5-3-2 of 4-3-3. Ik ken de teams en de strategie. De wedstrijd is bijna begonnen. Hey Boskamp, wat gaat het worden?
3-0 jongen.
Ik zet er eentje hier en een tweetje daar. Hey. Weet je het beter? Kom dan maar.
Weet jij het beter? Zet dan in en win.
Bijna
in,
kom maar.
Hey.
Dit heeft eigenlijk ook wel met influencer marketing te maken. Hè? Want rapper Donnie is wel vaker ingezet. Volgens mij ook voor een overheidscampagne.
Ja, voor de snelle planga. Om je de bril om bij het vuurwerk niet vuurpijl in je oog te krijgen.
Een van mijn vorige gasten in deze podcast, die koos die campagne. Dat ging toen over jongerenmarketing. En dat het zo succesvol was. Maar in dit geval dus ook iemand die veel invloed heeft. En tegelijkertijd voor een doel waarvan je zegt, ja, Is dat niet een te kwetsbare doelgroep? Hoe kijk jij jezelf tegenaan? Wat vind je ervan?
Nou, ik vind het een lastig thema. Want we hebben het op de redactie veel over gehad. Wij werden eigenlijk... Ik kreeg Arno ook aan de lijn, omdat een collega van mij, die had een column geschreven rond de jaarwisseling, waarin hij eigenlijk heel erg meeging in het verhaal van Arjen Lubach. Mm-hmm. En toen vervolgens belde... Arno kende mij, dus hij belde mij op om te zeggen dat hij er niet zo happy van werd. En toen heb ik gezegd, nou, dan gaan we in gesprek erover. Want ik wil best jouw verhaal horen in detail van hoe jij hierin staat in deze wedstrijd. Maar ik wil het wel hebben dan over de kritiek die nu klinkt. Want ja, dat kun je niet negeren. Nou, dat leverde een interessant gesprek op, waarbij best wel wat nuances zijn geplaatst. Maar het blijft wel voorop staan dat ik zeker die Toto-campagne met Donnie, dat ik dat onmogelijk los kan zien van het actiever jongeren aan het gokken krijgen.
Mooi voorbeeld, Jeroen. We gaan snel door naar jouw derde voorbeeld. Ja, dat is iets wat we allemaal als een heel bekend melodietje kennen. Namelijk 15 miljoen mensen. Maar dat is natuurlijk ook een bekende reclame van de Postbank. Ik ging er even vanuit dat jij de Postbank-reclame koos. Klopt dat? Of heb je hem echt als los bekend lied gekozen?
Nou, ik heb hem gekozen omdat het de Postbank reclame is. Ik geloof dat ik wel gekeken heb natuurlijk naar het liedje. Het bijzondere is natuurlijk dat het liedje uit de commercial een hit is geworden.
Ja, we gaan eerst even luisteren. Even herinneringen ophalen, komt-ie.
Het land dwars van de tutteling. Een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde.
Er zit een soort verlangen in naar een Nederland die hier geschetst wordt, waar we ergens wel behoefte aan hebben, zeker nu. Waarom heb je deze gekozen?
Nou, omdat het zo knap is neergezet. Er wordt soms nog wel eens lacherig over gedaan, of dat een beetje kneuterig zou zijn, maar het klopte echt. En iedereen kende dit liedje ook echt en nog steeds. Misschien dat de generatie Z het niet kent. Maar mensen
nou,
die
volgens
dit
mij
hebben,
hoort het nog steeds bij de... was er een top 40 van reclamemuziek. Daar stond hij volgens mij heel hoog.
Ja, klopt. Het is gewoon heel goed gemaakt. Nou zijn Fluisma Fantijn, de twee componisten, zijn natuurlijk ook bekende namen. En de tekst is geschreven door Frank Pels. Dat is een bekende reclamemaker. Was ook jarenlang columnist in Adformatie met een in stripvorm gemaakte column. Dus hij had eigenlijk een soort strip waarin hij commentaar leverde op het vak.
Maar dit is nu toch nog niet direct dat het heel erg schuurt of heel spannend is. Het is eigenlijk een soort bevestiging van onze eigen nationale cultuur, waar mensen zich in herkennen. Dus in die zin ook wel een veilige commercial.
Ja, dat denk ik wel. Ze hebben op zich wel iets geprobeerd neer te zetten waarmee ze dan ook weer niet tegen schenen aanschoppen. Maar wat wel weer leuk daaraan is, is dat er ook af en toe, er wordt wel milde kritiek geleverd natuurlijk. Hè, op dat we sommige dingen wel ook wel heel erg op zijn Nederlands doen. Maar het is wel heel erg, hoe zeg je het? Ja, inderdaad, toch wel. Het is misschien wel op een bepaalde manier pleasend, maar het kan dus ook wel weer op die manier werken.
Ik vind het wel grappig dat jij dit nu uitgekozen hebt in deze tijd, tijdens de coronacrisis, waarbij, nou ja, we hebben het net gezien, hè, met de koning en met de minister-president die het volk toespreekt, en dat er weer zoveel mensen eigenlijk behoefte hebben aan een soort samenbindend geheel. In die zin zou zo'n soort campagne misschien de komende tijd wel weer eens kunnen werken. Op een nieuwe manier dan, weliswaar, maar wat denk je?
Nou ja, dat denk ik wel. Ik zat ook te denken, nu is er dan 17 miljoen mensen. Hè? Dat was ook, ja. Dat waren ook letterlijk volgens mij de woorden van premier Rutte. Dat we het met z'n 17 miljoen moeten gaan doen. Eigenlijk gebruikte hij hetzelfde trucje als de makers van deze commercial. Dat is op zich ook wel weer leuk om te zien. En het verbindende factor, alleen is het de aanleiding is natuurlijk veel, veel somberder en veel negatiever. Maar het is wel de waarde die je kunt bereiken. En ik moet zeggen, wat me ook opvalt, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat in dit geval de publieke omroep bijvoorbeeld doet rond uitzendingen die ze hebben, die ook met het coronavirus te maken heeft, hebben ze ook zo'n soort teaser of een soort promofilmpje.
Waarin wij zijn heel veel één, geloof ik. Hè?
Wij zijn één, precies. Daar zit dat ook.
Oranje en een vlag.
Je ziet de klappende mensen, je ziet de speech van de koning en de speech van Rutte die 17 miljoen opnoemt. En het gaat dan over dat You Never Walk Alone, wat op de radio is gedraaid door allemaal zenders. Mm-hmm. En eigenlijk wordt daar datzelfde gevoel neergezet, dan niet zo vernuftig als dan deze commercial, maar wel, je voelt hem wel.
Het valt mij op dat eigenlijk in al jouw keuzes dat engagement, politiek of maatschappelijk engagement, dat eigenlijk steeds terugkeert, volgens mij in alle keuzes die je tot nu toe hebt gekozen.
Ja, klopt al grotendeels. Misschien omdat ik dat ook gewoon, ik vind het mooi als er een link wordt gelegd tussen het commerciële en het maatschappelijke. Want je hebt als merk ook een rol in de samenleving, zeg maar. Je bent er. We pikken het bijvoorbeeld ook niet van bedrijven als bijvoorbeeld respectloos omgaan met bepaalde waarden die wij hebben in Nederland. Dan kom je bijvoorbeeld op die discussie over de feestdagen en zo, Paas en Pinkster. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen. Dan zie je, daar komt die gevoeligheid ook op, maar dan is het een keuze op basis van, we willen iedereen gelijkwaardig behandelen of zo, noem maar wat. Maar je ziet op het moment dat je als merk bijvoorbeeld grappetjes gaat lopen maken over bepaalde de drama's die plaatsvinden. Je ziet als van die inhaak advertenties op social media. En als iemand dan heel ongepast reageert, dan krijg je dat merk ook echt als een boemerang terug.
We gaan naar jouw vierde marketing case die je hebt gekozen. En dat is ook weer een heel maatschappelijk geëngageerd onderwerp. Het gaat over ALS. De stichting ALS, die hebben natuurlijk een campagne ontwikkeld die enorm opviel, spraakmakend was.
Weert-Jan Weerts uit Amstelveen is ALS-patiënt en bestuurslid van de stichting ALS Nederland. 2 jaar geleden heeft hij onder het oog van vrienden en familie meegedaan aan een bijzonder project. De officiële campagnestart vindt plaats via het RTL Nieuws.
Ander nieuws dan. Ja. Deze week start ze namelijk een wel heel confronterende campagne. Met als hoofdrolspelers patiënten die lijden aan de dodelijke ziekte ALS. De opnames zijn al gemaakt, maar worden pas getoond nadat die patiënten zijn overleden.
Vecht mee tegen een genadeloze ziekte door een bijdrage aan de stichting ALS Nederland, Giro 100.000, voor alle andere mensen met ALS. Niet voor mezelf, ik ben inmiddels overleden.
Het is enorm in your face, hè?
Ja,
die
precies.
Campagne is echt, ik bedoel, iedereen kent deze campagne wel van de Abris. En het is heel heftig als je dat ziet. Je wordt gelijk geconfronteerd met deze vreselijke ziekte. Dit is ook wel echt met tekst heel goed gedaan. Hè? Door die tekst van ik ben inmiddels overleden, word je er enorm mee geconfronteerd.
Ja, want je kunt op basis van het beeld denken van, oh, dit gaat over een ziekte en deze meneer heeft het. Hè? Of deze mevrouw.
Precies. Ja.
En that's it. En dan kijk je nog eens goed en denk je van, oh, dit is wel heftig. En ze hebben het natuurlijk ook heel goed gebruikt ook om in de PR's weer veel mee te doen. Dus het is heel erg ook uitgelegd, want het is natuurlijk, je kunt, het is wel in your face, maar je moet ook een beetje uitleggen hoe je te werk bent gegaan om te laten zien dat heel zorgvuldig is gebeurd en alles. En dat hebben ze volgens mij heel goed opgepakt. En nou ja, het heeft
was dat
geholpen.
Nodig om dat uit te leggen, denk je? Zou het anders te veel ook negatieve reacties opgeroepen hebben?
Ja, ik kan me voor bij sommige mensen wel. Ik denk dat heel veel mensen wel meteen begrijpen en hem ook wel accepteren. Maar ik denk dat het ook wel voor sommige mensen te heftig is. Ja.
Nou, maar dus als je uitlegt die free publicity om deze campagne heen, was dus heel belangrijk voor het slagen van de campagne.
Ik denk het wel. Ik heb dat niet. Ik kan het niet zwart op wit bewijzen dat dat zo is. Maar ik kan me voorstellen dat omdat het een moeilijk verhaal is wat ze vertellen, of ze vertellen het op een moeilijke manier, zo moet je het eigenlijk zeggen. Denk ik dat daar een beetje boetseerwerk ook wel bij hoort. Want ze zaten eigenlijk zo'n beetje in elke talkshow. En dat gaf ze ook de mogelijkheid om een stukje context te geven. En bij sommige campagnes is de context helemaal niet nodig. Dan is de campagne zo evident. Maar ik kan me voorstellen dat dat hier echt wel een heel belangrijk aspect was. En ik denk ook brede bereik, denk ik ook dat het goed is dat je het verhaal, het hele verhaal vertelt.
Wat is jouw suggestie voor makers die luisteren om in hun marketingcampagnes te gaan doen? Moeten ze dat engagement meer gaan opzoeken wat jou betreft?
Ja, ik heb het idee ook dat ook al wel gebeurt, maar er zijn vast nog een heleboel merken die dat niet doen, of die dat ook lastig vinden, of die dat misschien die dat ook moeilijk vinden waar ze dan over moeten gaan hebben. Maar ik denk dat het zijn vaak de thema's die best wel voor de hand liggen. Dat kan zijn bijvoorbeeld dat je toch al iets deed voor de lokale voedselbank, bij wijze van spreken. En dat je dan vervolgens denkt, daar moeten we iets meer mee gaan doen. Volgens mij moet je het een beetje in die hoek zoeken. Want het is een ontzettende open deur, maar er wordt altijd bij gezegd bij dit soort dingen van het moet authentiek zijn. Ja, dat is een open deur, maar tegelijkertijd wel waar. Als het niet bij je past, als je het heel gekunsteld erbij haalt, met de haren bijsleept, dan zien mensen dat meteen.
We gaan naar een bureau en jouw laatste case die je hebt gekozen. En die is van een bureau die hier natuurlijk uitermate goed in is. Dat is het bureau Kesselskamer. Ja. Jij koos voor de campagne van Ben. Ja. En die sloeg ook in als een bom, hè? Omdat hij zo eigenzinnig en anders was.
Ja. Dat was heel bijzonder. Kijk, de telecomsector is natuurlijk een sector waar het vaak gaat om tarieven en kortingen en acties. Heel erg salesgericht, sales-driven. En de features van je nieuwe telefoon. En Ben heeft ervoor gekozen om heel erg te gaan zitten op het menselijke karakter van de communicatie. Iets wat overigens nadien heel vaak gekopieerd is. Maar zij hebben dat heel erg eruit gelicht. En daarmee zichzelf ook heel anders neergezet dan de andere spelers in de markt.
En ook esthetisch, creatief, een hele bijzondere vorm gevonden.
Ja.
De stem die wordt overgedragen. Zullen we eerst even luisteren en praten we er zo over door?
Prima.
Hallo, heb je heel even een moment voor me? Ik wil je iets vertellen. Maar voor ik over mezelf begin, laten we het eerst even over jou hebben. Ik ben benieuwd naar alles wat jij te zeggen hebt. Vertel me al je dromen. Zeg me wat je bezighoudt. Waar je over lacht, waar je over huilt. Ik luister graag naar al je plannen. Ik luister graag naar al je grappen. Ik luister graag naar al je gedachten. Vertel me wat je vandaag gedaan hebt. Vertel me die ene roddel die je collega je influisterde. Vertel me over die ene vergadering waar je 3 uur te laat kwam.
De naam Ben en de campagne kloppen natuurlijk ook heel erg. Is dat tegelijkertijd ook bedacht? Dus dat de naam Ben, de soort van campagne, het merk als een mens neerzetten. Dat lijkt heel erg met elkaar te kloppen.
Ja, dat is ook allemaal aan elkaar ook verbonden inderdaad. Dat is wel in nauw overleg tot stand gekomen. En dat is ook denk ik het goede. Er wordt vaak gezegd door bureaus dat je dat altijd moet doen. Ja, soms kan dat niet, soms is een product er al. Maar hier is echt gezegd, we gaan een andersoortig telecomprovider in de markt zetten. En daar is over alles is nagedacht van, hoe kunnen we dat zodanig neerzetten dat het een andere look and feel heeft, een ander gevoel geeft, echt een ander merk is. Ik vond het leuk om terug te luisteren, want je kent natuurlijk het verhaal achter de Ben-campagne en ik wilde die commercial toch nog eens even goed zien. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, de tekst is eigenlijk, als je anno 2020 naar kijkt, denk je van, ja, dit is helemaal niet zo'n gekke tekst. Dit zie je best wel vaak. Zelfs energiemaatschappijen zouden een dergelijke toon kunnen aanslaan. Ja, van dat je heel erg wordt aangesproken als gebruiker, of als consument, als mens. En wat je allemaal, waarom energie belangrijk voor je is. Je kunt het je allemaal voorstellen. Alleen het grappige is, dat was natuurlijk in 1999 helemaal niet zo. Toen was dit helemaal niet de toon die dat soort bedrijven aansloegen. Mm-hmm. En dus het heeft echt een trend gezet, ook voor andere bedrijven, om de financiële sector ook is ook zo'n voorbeeld. Die, daarmee is het ook veel persoonlijker geworden.
Maar bedoel jij met die nieuwe toon echt dat het product eigenlijk als een mens wordt neergezet? Want dat is wat hier gebeurt.
Ja, ik zeg niet dat het nog nooit eerder voor Ben is gebeurd. Maar niet eerder zo uitgesproken en eigenzinnig. Waarmee je dus echt iets anders neerzet. En wat nu dus eigenlijk heel veel gebeurt. Weet je, ik heb soms ook tegenwoordig het idee bij sportjes die wat meer zo'n menselijk verhaal vertellen, dat ik halverwege het sportje nog steeds niet weet wat voor soort product mij nu verkocht wordt, zeg maar. En dat komt omdat misschien te veel partijen het proberen te doen. Maar het was rond de eeuwwisseling natuurlijk toch wat anders.
Kessels Kamer die probeert die gelaagdheid waar jij eerder over sprak volgens mij heel erg te zoeken. Bijvoorbeeld ook in andere campagnes. Hè, dat ze ook esthetische kwaliteit proberen te bereiken en daardoor een soort extra boodschap meegeven. Bijvoorbeeld bij Ben rondom de banners, waarbij ze mensen in te krappe banners stopten. Ja. En daarmee ook iets zeiden over eigenlijk het te krappe formaat van banners online, waar ze eigenlijk tegen ageerden. Dat is ook weer zo'n gouden fonds, waarbij je vorm, marketing, maar ook een soort van kunst eigenlijk met elkaar vermengt.
Het is een concept waar ze heel veel kanten mee op konden. En daar past dit dus ook heel mooi in. En dat is gewoon knap. En het is ook, ik vind het ook leuk om te zien dat dit soort campagnes dan 20 jaar na dato, we hebben het net met die postbankcampagne ook gehad, die is ook al heel oud natuurlijk, nog veel ouder, dat ze nog steeds hun waarde hebben. Je ziet nog steeds wat er zo goed aan is. En natuurlijk zijn sommige dingen gedateerd, maar het concept, het idee, dat staat nog steeds als een huis overeind.
Nou, dit waren ze al, Jeroen. Ik wil tot slot, ja, echt hele waardevolle, prachtige cases die jij die hebt ingebracht. Tot slot nog even, ja, wat is de grote les wat jou betreft uit deze cases die we, als het gaat om de toekomst van ons vakgebied, moeten vasthouden?
Wat ik zelf voelde toen ik deze selectie maakte, was dat, wat vind ik nou goed aan al deze cases? Ik heb er natuurlijk ook één gekozen omdat ik wat kritiek op had. Maar dat is wel inderdaad dat je moet durven om dingen anders te doen. Om jezelf te onderscheiden. En dat je daarin ook best wel de grenzen mag opzoeken. Natuurlijk binnen de rijkwijde en de rek die je hebt binnen je branche. Want ik snap best
Want mag het misgaan wat jou betreft? Mag een merk daarin een fout maken?
Nou ja, dat heeft dus ook weer met de sector te maken. Ik denk als een supermarkt iets doet wat heel erg de grenzen opzoekt en het gaat mis en ze verliezen 10% marktaandeel, dan kunnen ze de tent wel sluiten. Dus ik snap ook wel dat daar wat anders werkt dan bijvoorbeeld bij het lanceren van een nieuw hip drankje, hè, om wat te noemen. Dus ik snap dat het daar wel in zit. Maar ook daarin, zelfs een retailketen kan ook zeggen, we doen het anders. Of we gaan een andere keuzes maken. Hè. Bijvoorbeeld waar we het net over hadden, dat een HEMA bijvoorbeeld bepaalde boodschappen uitlegt, bijvoorbeeld meedoen aan Gay Pride of zo. Daar kun je van zeggen, oh, daar krijgen we misschien ook wel weer kritiek op. Je kunt ook gewoon denken, ik doe dat gewoon, of we doen dat gewoon. En dat is heel erg, denk ik, van nu, van marketing en reclame anno 2020, dat je uitspreekt waar je voor staat en dat je ook accepteert dat niet iedereen het dan per se met je eens is. Maar als je zelf heel erg veilig in het midden gaat zitten, nou, dan zul je, denk ik, jezelf niet onderscheiden. En dan kom je ook niet in dit soort lijstjes terecht. Het zijn vaak wel de dingen die eruit springen, waar iedereen het over heeft. Dat zijn wel vaak de campagnes die ook echt het verschil maken.
Dankjewel Jeroen voor deze prachtige bijdrage. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Play. Als je wilt abonneren, we zijn te vinden op alle bekende podcastkanalen. Wil je weten hoe de filmpjes bij deze campagnes eruit zien, dan moet je even in de show notes kijken. Die staan onder bij de tekst. Daar hebben we alle show notes erbij gezet. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Si tu la parla mi è americano.
Quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono capiti, I love you. Papà l'americano.